Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Deze aflevering gaat over hoe groot de impact kan zijn van een miskraam. Vandaag had ik weer een 1-op-1 sessie met een dappere dame. En tijdens die sessie werd me weer duidelijk wat de impact kan zijn nadat je een miskraam gehad hebt. En die impact zit vaak op allerlei niveaus en is voor iedereen ook anders. Maar in deze aflevering wil ik je graag meenemen in wat die impact kan zijn. Want meestal komt die emotionele impact namelijk wat later. Ik hoor veel van verloskundigen ook terug dat als ze iemand bellen na 6 weken... dat vrouwen aangeven, ja, het gaat eigenlijk wel weer. Een enkeling daar natuurlijk gelaten. En daar kan je dan op dat moment gelijk ook op inspelen als verloskundige. Maar als die ruimte er niet is, dan hoor je vaak alleen maar dat het goed gaat en beter gaat. En dat komt omdat die lichamelijke verwerking, dat heeft als allereerste plaats in zo'n in de periode na een miskraam. Eerst ben je als vrouw vaak heel veel bezig ook met het lichamelijke herstel. En als dat herstel na een week of 4 tot 6 een beetje beter geworden is, dan krijg je daarna weer ruimte voor andere ideeën. Jezelf komt weer een beetje terug. En ben je opgelucht dat achter de rug is. En ben je nog niet zo heel veel bezig met die toekomst verder en is dan de impact ook nog niet zo groot. Maar die emotionele impact die komt dus vaak pas later. En die impact die kan er voor iedereen anders uitzien. Maar ik wilde een aantal mogelijkheden met je bespreken. Een van de dingen die ik het meeste hoor die vrouwen vervelend vinden, is dat ze er niet met hun omgeving over kunnen praten. En dat maakt dat ze zich veel alleen gaan voelen, terwijl ze natuurlijk ook heel vaak niet alleen zijn. Want gaan ze er wel over praten met hun omgeving, dan krijgen ze toch vaak ook van een aantal mensen terug dat die het kennen, omdat die het zelf ook meegemaakt hebben. Maar doordat je het er niet met je omgeving over kan hebben, kan je je gevoelens ook niet goed ventileren. En kan het in je hoofd nog groter worden dan het is. Maar je kunt ook gaan twijfelen aan die gevoelens. Van ja, weet je, is het wel normaal wat ik allemaal denk en voel? En ik hoor niemand anders daarover. Ben ik de enige die dit zo ervaart? Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Alleen doordat ze er niet over kunnen spreken, kunnen ze dat wel zo ervaren. En je kan je voorstellen dat dat invloed heeft op je dagelijks leven. Wat ik ook veel hoor, ik heb daar het woord zwangerschapsjaloezie gebruik ik daarvoor. Dekt misschien ook niet helemaal de lading, maar het is in ieder geval wel zo het feit dat je het lastig vindt om andere zwangere vrouwen te zien. Bijvoorbeeld een schoonzus die tegelijkertijd met jou zwanger was en die bijna gaat bevallen. Je hebt helemaal eigenlijk geen zin in dat kraambezoek daar straks, want je had het je zo anders voorgesteld. Daar hadden 2 baby's kunnen zijn en dat is nu niet zo. Dus dat is zo pijnlijk duidelijk op het moment dat jij daar bent. Maar dan kan het ook nog wel zijn bijvoorbeeld dat je man zegt dat je wel moet. Dus dat maakt het in de partnerrelatie dan ook nog weer lastig. Ik had bijvoorbeeld ook een cliënt die het lastig vond om als fietser, ze was onderweg naar mij toe. En ze zegt, ik kom hier 3 straten verder op een zebrapad. En ja, natuurlijk, daar komt precies als ik daar aan kom fietsen, ouders achter een kinderwagen. En ja, weet je, ik wil gewoon eigenlijk niet stoppen. Tuurlijk weet ik ook wel dat ik ze niet aan kan rijden. Dat is ook weer zo cru. Maar ja, ik heb me er heel snel achterlangs gemanoeuvreerd. Die vrouw die was nog een beetje gepikeerd. Die sprak me daar eigenlijk nog op aan. Ja, natuurlijk terecht. Maar ik kan het gewoon niet hebben. Dan denk ik, ja, weet je, verdorie, ja, jullie wel en ik niet. Als je zulke soort gedachten natuurlijk met je meeneemt in de dagelijkse praktijk en je hebt heel erg die kinderwens, waardoor je ook nog eens extra gefocust bent op zwangeren en ouders met kinderen, dan ben je daar best heel veel keer per dag mee bezig. Maar dat kan ook van invloed zijn bijvoorbeeld op dat je geen zin hebt om naar baby showers van anderen te gaan. Of dat je er tegenop ziet om mee te gaan met vriendinnen weekenden. Omdat er of steeds weer iemand anders zwanger is. Of er wordt heel veel gesproken over de kinderen. Of er zijn vriendinnen die aan het kolven zijn. Dat kan best confronterend zijn als jij dat verlangen ook heel erg hebt om in die wereld te zijn. En weet je, als je een beetje in die leeftijdscategorie zit of in die fase, hè, iedereen om je heen gaat kinderen krijgen, dan kan dat dus heel confronterend zijn om dat steeds om je heen te zien. En er zijn dus ook vrouwen die zich daardoor gaan isoleren. Die niet meer gaan. En ja, die echt daardoor veel alleen zijn. Wat natuurlijk ook niet ten goede komt van hun eigen mentale gezondheid. Maar dat zijn dingen die je ja, als verloskundige niet hoort tijdens zo'n gesprek na een aantal weken. Omdat dat vaak ook nog niet speelt, omdat dat later komt. Vaak kan je het ook als partners anders beleven. Er zijn vrouwen die daardoor bang zijn dat ze elkaar verliezen. Maar je kan ook als vrouw zijnde denken dat het gek of raar is wat je voelt. En dat jij er nog zo mee bezig bent, terwijl je partner er zo anders mee omgaat. Terwijl iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen weg in. Dat is heel erg logisch. En ook bijvoorbeeld weer aan het werk gaan kan ook zoiets lastig zijn. Ook daar kan je zwangere collega's, ouders die praten over kinderen tegenkomen. Maar ook kan het heel confronterend zijn als je de eerste dag weer op je werk komt na zoiets. En er is niemand die er naar vraagt. Alsof het allemaal niet gebeurd is. Hè? En ik weet dat dat vaak ook voortkomt uit het feit dat de omgeving ook niet weet hoe die daarmee om moet gaan. Maar als het jou overkomt en jij komt daar in zo'n situatie en er is helemaal niemand die iets aan je vraagt. Dan voelt dat echt verschrikkelijk. Alsof het niet erkend wordt. Alsof het er niet, nou ja, en dus alsof het er niet mag zijn. Dat voel je. Dan word je een soort buitengesloten. En dat is natuurlijk helemaal niet prettig. En daarmee maakt het ook gelijk dat je je daar ook niet veilig voelt om daar zelf iets te vertellen als je iets dwars zit of wat. Dat zijn dus allemaal dingen die je als verloskundige niet per se direct hoort. Omdat dat bij dat nagesprek nog niet zo speelt. En je vrouwen dan daarna pas vaak weer spreekt als ze al zwanger zijn en niet in de tussentijd. Dus het is ook heel logisch dat je dat niet weet. En ook als ze dan weer bij je komen, als ze zwanger zijn, vinden ze ook vaak dat ze blij moeten zijn met dat het weer gelukt is en dat er weer een kindje aankomt. En zullen ze jou echt niet alles vertellen over de afgelopen periode, hoe moeilijk of dat het was. Alleen al het feit om weer zwanger te worden, kan een hele hobbel zijn. Omdat je niet meer durft. Omdat je bang bent dat je nog een verlies niet aan kunt, bijvoorbeeld. En dat de wens zo groot is dat je alleen maar bezig bent met wanneer ben ik vruchtbaar en 2 weken later weer wanneer kan ik al testen, moet ik al ongesteld worden. Überhaupt als je dan weer gaat menstrueren, dat het super confronterend is, dat dat aan de gang is en dat het niet gelukt is om weer zwanger te zijn. En als je dan wel zwanger bent, dan kan het ook zo zijn dat je bang bent bijvoorbeeld om naar de wc te gaan. Omdat je bang bent voor bloedverlies. Of het kan ook zo zijn dat je juist ieder uur naar de wc gaat om te kijken of er bloedverlies is. En ja, weet je, dat heeft natuurlijk best een enorme impact. Ik weet niet hoe vaak jij naar de wc gaat, maar ik drink veel, dus ik ga ook best regelmatig naar de wc. Nou, als je dan iedere keer daarmee bezig bent, nou, dat is inmiddels een halve dagtaak dan geworden. Het is niet meer vanzelfsprekend en een simpel iets dan naar de wc gaan. Het heeft echt wel een hele beladen, een hele lading gekregen, zeg maar. En vrouwen zullen zulke soort dingen ook niet altijd met je delen. Maar wat je wel kan zien is dat ze bijvoorbeeld iedere week naar je inloopspreker, je hartjespreker komen om nog eens even met de echo te laten kijken, controleren of dat het allemaal goed is. Of ze bellen heel geregeld met allerlei vage klachten waarvan je denkt, hé, wat, ja, het is onlogisch. En zijn dit dan echte klachten waarvoor je ons moet bellen? Het valt gewoon mee. Het zijn toch hele simpele klachten. Maar vaak zit daar dus iets achter. Het is natuurlijk. We zien het ook als service dat mensen altijd kunnen bellen. En dat ze extra kunnen komen voor die echo. En ik denk ook echt niet dat dat iets is waar je mee zou moeten stoppen. En het stelt ook gerust op dat moment. Want het is altijd beperkt, die geruststelling. Bij sommige mensen werkt het tot aan de voordeur bij jou. En als ze je deur weer uitlopen, dan zijn ze weer onzeker. Bij de andere geeft het 24 uur zekerheid. Bij de andere weer 72 uur. Maar het is ook, het is een beetje symptoombestrijding. In plaats van dat je de oorzaak aanpakt. Ik heb ook een keer een mevrouw aan de lijn gehad die dus ook inderdaad iedere week mocht komen. Hartstikke fijn. Ze zegt, maar ja, weet je, ik dacht dan toch dat het weer fout was. Dus ze ging de dag van tevoren, had ik echt al afscheid genomen van het kindje in mijn buik. Want dan dacht ik, ja, weet je, dan is de klap morgen bij die echo, als het niet goed is, die is veel kleiner dan voor mezelf. Maar jeetje, wat een impact als je daarmee bezig moet zijn. Als dat je gedachtes zijn. Niet alleen nu voor jezelf, maar ook voor die baby die daar nu in die buik zit. We weten natuurlijk tegenwoordig veel meer over die gevoelsontwikkeling ook in die buik. En als je op deze manier gemarineerd wordt in rouw en angst, wat dat voor een kindje ook kan doen. Dus het is misschien niet leuk om te horen als ik zeg dat het symptoombestrijding is en dat het de oorzaak niet aanpakt, hè? Want je biedt deze service ook aan uit volle overtuiging dat het het beste is. En het is ook super fijn, maar het is dus niet de oplossing voor deze vrouwen. En deze vrouwen hebben het nodig om actief met dat verlies wat er geweest was aan de slag te kunnen gaan. En dat hoef jij als verloskundige niet zelf te kunnen bieden, hè? Dat snap ik, want je bent namelijk verloskundige. Dat is jouw expertise. Je bent geen coach, je bent geen psycholoog. Maar ik vind wel dat het je taak is om zulke soort gedrag te signaleren bij vrouwen. En om ze vervolgens met liefde te verwijzen naar iemand die hen kan helpen met dit stuk. Want dat is wat ze dan uiteindelijk wel gaat helpen. Mocht het nu zo zijn dat je graag wil weten, ja, wat voor specialisten er dan in jouw buurt zijn waar je deze vrouwen naar kunt verwijzen, stuur mij dan gerust een berichtje, want dan kijk ik eventjes met je mee. Super bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een beetje geprikkeld heeft, wat meer inzicht gegeven in de belevingswereld van deze vrouwen. Wil je nu met me verder kletsen over dit onderwerp, dan kan dat. Vind ik heel leuk om te horen dat je sowieso geluisterd hebt, maar ook wat het je gebracht heeft. Je kunt me het beste bereiken via Insta en je kunt me daar vinden op @mijn_moederkracht. En daar ga ik graag met je in gesprek.